Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Gerard Leppink. Ik heet u van harte welkom bij onze avondsamenkomst. U kunt zo dadelijk gaan luisteren naar de avondsamenkomst van vandaag, 14 oktober 2018. De voorganger van vanavond is broeder Johan Gankema uit Hattem. En we gaan lezen uit Colossenzen 1, vers 14 tot 23. Het onderwerp van de overdenking is tot verzoening bereid. En de vleugel wordt bespeeld door Joke Franken. We willen u allen een hele fijne en gezegende dienst wensen.
Gaan zitten. Ik wil jullie groeten met een tekst uit Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En daar gaat het toch om. Het gaat om de Heere Jezus. En dan lezen we in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Omdat wij verzoend zijn. En niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Er staat drie keer het woord verzoening in. De laatste twee versen. En het gaat vanavond ook over verzoening. Daar moet jullie over nadenken. Ik stel voor dat we eerst gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier zo vanavond in alle vrijheid in dit gebouw weer samen mogen komen. Rondom uw woord. Heer, we weten ons verbonden met elkaar door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hebben we een bloedband met elkaar. We zijn broers en zussen van elkaar geworden met één Vader. Eén Vader die ons lief heeft. Een hemelse Vader. Die alles van ons weet. En ondanks alles toch van ons houdt. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u ons zo lief had. Dat u de wereld zo lief had. Dat u uw eigen Zoon gezonden hebt. Omdat iedereen gered zou kunnen worden. Dat iedereen de weg mag vinden tot u. Heer, en wij hebben ook die weg gevonden. En daar zijn we u zo dankbaar voor. We zijn u dankbaar dat we hier kunnen zijn. En vanavond mogen nadenken over verzoening. Over vergeving. Hoe moeilijk het allemaal kan zijn. Heer, de vraag is of we tot verzoening bereid zijn. En u was tot verzoening bereid. U zond uw Zoon. Hij liet hem kruisigen op de heuvel Golgotha. En hij stierf daar tot redding, tot bevrijding, tot vergeving, tot verzoening voor ons. En u herstelde die relatie met ons. Dank u wel. Dat we er zo over na mogen denken. Hoe groot u bent. Dank u wel dat u ons een gelegenheid geeft vanavond. om dat te doen. Om elkaar te treffen, om u te treffen vanavond. Om naar u te luisteren. Heer, want als uw woord open gaat, dan horen we uw woorden. Dan horen we u spreken. Heer, dank u wel dat u zo goed bent. Een almachtige God die bemoeienis heeft met ons kleine mensen. In het immens grote heelal, op deze planeet aarde, waar zoveel mensen wonen. Maar we zijn niet meer dan een korreltje zand, een stofje aan de weegschaal. Heer, dank u dat we u mogen kennen door uw Zoon, Jezus Christus. Dank u voor hem. Dank u dat we ook de verlossing hebben. De verlossing in hem, want hij is de verlosser, hebben we net gezongen. Heer, daar zijn we u zo dankbaar voor. En we willen zo deze dienst in uw handen leggen. Heer, zegent u vanavond. Spreek tot ons hart. En wees in ons midden door uw Heilige Geest. In Jezus' naam bidden we dit. Amen. We gaan lezen vanuit Gods woord. Ik neem jullie mee naar Colossense. Colossense hoofdstuk 1. Colossense 1. Als u de Bijbel mee hebt, mag u het opzoeken. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. En dan lees ik vanaf vers 14. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Dat had ik al gelezen net, en dan pak ik hem nu weer op. En dan krijgen we het loflied op de Heer Jezus. Zo mooi. Deze teksten zijn zo geweldig. Lees maar mee. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Nou, tot zover wilde ik lezen vanavond. Een loflied op de Heer Jezus, want de Heer Jezus is het beeld, staat hier, van de onzichtbare God. Hij laat ons als het ware de Vader zien. Door hem kun je echt zien wie God nou is. Toen mensen vroegen, laat ons de Vader zien, zei, kijk maar naar mij. Ik ben één met de Vader. Door hem kun je God dus werkelijk kennen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. De Bijbel zegt in Psalm 89 vers 28, en je mag hem laten zien hoor, de volgende. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Over de Heer Jezus gesproken, in de psalmen al. Hij is de oudste zoon, de eerstgeborene, de erfgenaam met het eerstgeboorterecht. Alle rechten van de vader komen op hem neer. Tweemaal een dubbele zegen, zeg maar. Dat was voor de oudste zoon. Hij is het hoofd van de familie. Hij is de Heer over alle dingen. En alle engelen en geestelijke machten in de lucht zijn aan hem onderworpen. Hij is de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Hij is het fundament. En het middelpunt waarom het vanavond ook draait, het draait om hem, om de Heer Jezus. In hem zijn alle dingen geschapen. Aan hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Zijn naam is verheven boven alle namen. En zijn naam is Jezus. Jezus. Geen enkele naam onder de aarde is gegeven waarom wij behouden moeten worden. Heer Jezus, hij is de naam. Hij is de schepper en in hem vindt de schepping haar doel. Hij is het hoofd van het lichaam, staat hier, de gemeente. Hij is de bruidegom, wij de bruid. Hij is de bron van alle leven en kracht, de eerstgeborene uit de doden, de opstanding en het leven. De alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hij is alles. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij is het die door het geloof met zijn geest in onze harten woont. In hem woont heel de volheid van God volmaakt. Met al zijn genade en al zijn waarheid. En uit die volheid hebben wij ontvangen, zegt Johannes, genade op genade. En genade, zijn genade is mij genoeg. En in hem woont de volheid van God. En zijn naam is Jezus. Jezus. Hij kwam om verzoening te brengen, hebben we net gelezen. Hij kwam om alles weer in orde te maken. Om het rechte, zuivere verhouding te brengen. Om de relatie met God te herstellen. Om vrede te maken met God. Hij is het lam van God. En zijn bloed is het zoenmiddel. En zonder verzoening is er geen verzoening. Zonder bloed is er geen verzoening mogelijk. Zonder zijn kruis is er geen redding. Is er geen vergeving mogelijk. Hij overwon de dood en de macht van de zonde. Hij bevrijdt de aarde van de vloek. En zijn naam is Jezus. Jezus. Hij is de Christus, de Messias. En hij is mijn redder en mijn Heer. Amen. Ja, dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Dat staat hier, zo mooi. Ik vind dat zo'n machtig gedeelte als je dat leest over. Dit is de Heer Jezus. Dit is mijn Heer. Ik ben aan hem verbonden. Ja, dat is zo mooi. De Bijbel zegt, en je mag hem laten zien. 2 Korinthe 5 vers 19. Ja, God heeft in Christus, in de Heer Jezus, de wereld met zich verzoend. Zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen. Hoe machtig is dat? Hoe machtig is dat? God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen. Hij heeft ons voor zich geplaatst zonder vlekken en wrimpel. Helemaal vrij. Onberispelijk. Zo ziet God ons door een soort filter. De Heer Jezus als filter. Zo kijkt hij naar ons. Zonder vlekken of wrimpel. Helemaal zonder zonde. En hij heeft alles weggedaan. Hij heeft zich met ons verzoend. Hij heeft de wereld met zich verzoend. Door te sterven aan het kruis op Golgotha. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Dat heeft God gedaan. En nu zegt hij erachteraan. En ons heeft hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd. Dus dat heb ik gedaan en nu zijn jullie aan de beurt. Nu is die boodschap voor jullie. Niemand van jullie. Dat is wat hij eigenlijk zegt in dit gedeelte. Hij heeft het alles gedaan. Glorie voor de Heer Jezus. Halleluja. Freek was 18 jaar en student. Misschien kennen jullie studenten. 18 jaar ongeveer. En vanwege de vakantie was hij thuis bij zijn ouders. Hij had een baantje, zoals zoveel studenten doen, om als student een klein beetje geld bij te verdienen. Misschien zijn studiekosten te betalen en dat soort dingen. En het was laat op de avond. En zijn moeder was bezorgd. Want rond die tijd was Freek altijd al thuis van zijn werk. En toen ging de telefoon. Ze pakte op. En ze ontving het nieuws dat geen enkele moeder wil horen. Op weg naar huis was haar zoon Freek frontaal geraakt. Je mag de foto laten zien. Was frontaal geraakt door een auto die over de middenstreep reed. Tommy reed die andere auto. En Tommy was naar een feestje geweest en had er diep in het glaasje gekeken. En zijn vrienden waarschuwden nog, ga nou niet met die dronken kop achter het stuur. Maar Tommy wilde niet luisteren en ging toch. En onderweg kreeg hij een blackout en zag die andere auto niet aankomen. Die auto van Freek. Freek stierf de volgende ochtend. 18 jaar. Het percentage alcohol in het bloed van Tommy was 3 keer de toegestane limiet. De rechtszaak was een paar maanden later. En Freeks ouders waren aanwezig. Elsa en Mark noemen ze maar even. Ze waren erbij. En ze waren woedend. Toen ingezet werd op vrijspraak. Uiteindelijk werd het een paar keer uitgesteld. En daarna werd, na bijna 2 jaar, werd de zaak afgesloten. En werd Tommy onvoorwaardelijk vrijgesproken. Dus Tommy was vrij. En Elsa, de moeder, die zinde op wraak. Die kreeg allerlei wraakfantasieën waarin ze die jongen vermoordde. Kun je het je voorstellen? Ja? Hoe groot is genade? Hoe groot is genade? Is genade zelfs groter dan de pijn veroorzaakt door een dronken chauffeur die jouw zoon doodrijdt? Hoe groot is genade? De Bijbel zegt dat Gods onvoorwaardelijke liefde, ja, dat zijn genade zo groot is dat het je hart kan veranderen, zodat je in staat bent om zelfs je ergste vijand te vergeven. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar hoe moeilijk is dat? En de Bijbel zegt ook dit: vergeef elkaar. Je mag hem laten zien, hè? Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus. De vergeving die we van God ontvangen hebben, is onze motivatie, is ons mandaat ook om de ander te vergeven. En vandaag noem ik 3 niveaus van vergeving, om uiteindelijk uit te komen bij verzoening. 3 niveaus van vergeving. Het eerste niveau van vergeving is het loslaten van jouw boosheid. Je mag hem laten zien, hoor. Als ik zo doe, dan mag je wel, zwaai ik even, ja, dan mag je met de volgende. Ja, zullen we dat afspreken? Het is het besluit dat je niet langer wilt leven met gevoelens van wrok en vijandigheid. Hè? Doordat iemand in het verleden iets tegen jou gezegd heeft, of iets tegen jou gedaan heeft. En je leeft daar met al je gevoelens daarbij. En het zint je voor geen meter natuurlijk. Je bent er boos, je bent vol met boosheid en wrok en opstandigheid. Hè? Maar je besluit, ik stop hiermee. Ik wil het niet langer. Maar hoe moeilijk is dat? Hoe moeilijk is dat? Misschien heb je wel tegen jezelf gezegd, ja, maar dat wil ik wel. Ik wil best wel dat kwijt. Ik wil best wel mijn gevoelens van boosheid en bitterheid laten gaan. Maar weet je, ik voel me nou een keer zo. Ik voel me nou een keer boos en bitter. Dat zit nou een keer in mij. Ik voel me nou zo. Dus ja, als ik dat nog niet zou hebben, als ik die gevoelens niet zou hebben, dan zou ik best wel willen vergeven. Dat kan. Maar als je wacht totdat je in de stemming bent om te vergeven, dan kun je misschien nog heel lang wachten. Als je wacht totdat je gevoelens van boosheid en bitterheid over zijn, nou, succes ermee. Het kwijtraken van die gevoelens is veel meer een kwestie van gehoorzaamheid. Blijf er niet in hangen. Blijf er niet in hangen. Maar besluit dat je er van af wilt. Ik zeg, maar ik stop ermee. Ik wil het niet langer. Denk maar eens wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Aan het kruis. Dat zit alles in een ander perspectief, in een ander licht. Wim Alozarij. Iemand heeft gelezen in de visie, een aantal maanden geleden. Het verhaal van Wim Alozarij. Ik zal het je kort vertellen. Wim Alozarij overleefde 3 concentratiekampen. Ja, hè? Gaan we mensen, ja, ik zie mensen knikken, ja, hè? En ook nog eens de scheepsramp met de Kap Arkona, waarbij 7000 gevangenen overleden. Die verdronken. Net als de Titanic, zeg maar. Heel veel mensen verdronken. Hier bij de Caparcona 7000 gevangenen verdronken. En een klein groepje overleven. Nou, Wim overleefde het ook in Maloosterij. Hij overleefde het. En waar mede-overlevenden zeiden, we zetten nooit meer een stap in Duitsland. En we rijden geen Duitse auto's. De haat tegen de Duitsers, besloot hij, toen hij een Duitse familie onderweg zag met autopech, om het gezin mee te slepen naar huis. Om ze verder te helpen. En hij vertelt, in de oorlog speelden ze een spelletje met ons. En degradeerden ons tot een nummer. En als ik mijn nummer hoort, 49019, dan spring ik automatisch in de houding, zegt hij. Ja. Maar ja, wil je vrijkomen van het alles, dan moet je je herinneringen gewoon overboord zetten. Je kunt er toch niks meer aan doen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het verandert toch niet meer. Hij zegt, dat duurde heel lang bij mij. Maar heel wat jaren. Maar uiteindelijk heb ik tegen mezelf gezegd, de deur gaat dicht. In kamp Husum-Zwezing zag ik hoe een Duitse jonge kerel huilde. Omdat hij zag hoe wij behandeld werden. Hij zag het gevoel bij de Duitse jongen. Het zijn mensen. Hij zag de mensheid erachter. Hij zei, wraak is niet goed. Want daarmee vergiftig je jezelf. Wraak is niet goed, want daarmee vergiftig je jezelf. En natuurlijk haat ik wat de mensen deden, maar niet de mensen zelf. Hij maakte er onderscheid in, niet die Duitsers. Kijk, zegt hij, God heeft ons zoveel vergeven. Zo ontzettend veel. En ik heb ook nooit met haatgevoelens rondgelopen. Nooit gedacht, die zou ik wel eens een strot af willen snijden. Nee, maar vergeten doe ik het niet. Vergeet het ook niet. Met andere woorden, hij kiest ervoor. Hè? Ik kies ervoor om mijn boosheid te laten gaan. Om me niet in te blijven hangen. Dat is het eerste niveau van vergeving. En dan het tweede niveau van vergeving. Ja? Het tweede niveau van vergeving is niet zozeer het loslaten van die pijn, hè, die boosheid. Maar het loslaten van die persoon die je pijn gedaan heeft. Het is een keuze om hem of haar de schuld kwijt te schelden. Om je niet te vergelden, om niet je geldingslang, want je hebt misschien wel recht, maar het laten gaan. En in plaats daarvan, van wraak te nemen, dan ga je voor die persoon bidden. Dat is een heel andere. Ga je voor die persoon bidden. Willem de Vink, die kennen jullie waarschijnlijk. Die is bekend geworden met zijn stripbijbel. Dat in tigtalen vertaald is, over de hele wereld verspreid is. En als kind kreeg Willem vaak klappen van zijn vader. Net als zijn moeder trouwens. En zijn broertje. Ze kregen klappen van de vader. Want pa de Vink was een onberekenbare driftkop. Zijn woede ontwrichtte het hele gezinsleven. En zodra hij binnenkwam, was de spanning te snijden. Je wist ook nooit waar je aan toe was. Hij kon elk moment ontploffen. Je moest dus altijd oppassen, want hij was volstrekt onberekenbaar. Hij kon heel aardig zijn, maar ook de boel kort en klein slaan. En bij wijze van spreken God uit de hemel vloeken. Zo beschrijft Willem dat. Zo was zijn vader. Hij zegt, ik heb eindeloos veel klappen en schoppen geïncasseerd. Terwijl hij, net als mijn moeder, toch oprecht geloofde. Voel je die spanning in het gezin? Iemand die oprecht gelooft, maar zijn kinderen slaat en zijn vrouw slaat. En Willem zit daarin, in dat gezin. Hij zegt, het was zo ontzettend dubbel. Want geloof was belangrijk voor ons allemaal in het gezin. Maar mijn vader was zo gewelddadig. Hoe moest ik dat rijmen met elkaar? Hoe pas ik dat? En zegt Willem, aan het kruis heeft de Heer Jezus niet alleen mij vergeven, maar ook mijn vader. En hoe doe ik dat? En ik was nog altijd boos op hem. Ja, omdat hij had gedaan in het gezin. En aan de andere kant weet ik ook dat de Bijbel zegt dat we onze vader en moeder moeten eren. En hoe doe ik dat met zo'n vader? Hoe eer ik mijn vader? En ik wist, zegt Willem, dat ik een gelegenheid moest zoeken om het met hem over te spreken. Ik moest het uitspreken naar hem. En op een dag was het zover. En ik zei tegen hem, pap, ik heb het je vergeven. Ik heb het je vergeven. En direct, zegt Willem, zag ik zijn ogen klein worden en een heel scheef klein mondje trekken. En hij zei, christenen kunnen niet vergeven. Dat was de houding van zijn vader. Van zijn kant was er geen discussie mogelijk. Maar ze wil hem ik ervaren dat ik vrij was. Ik heb hem vergeven en vergeving maakt vrij. Vergeving maakt vrij. Nu ben ik vrij. En natuurlijk ben ik teleurgesteld in de reactie van mijn vader. Ik had het heel graag anders gewild, maar ik ben vrij. Voor mezelf, ik weet het. En ik kon mijn verhouding naar mijn vader toe veranderen. Er was toegang. Eindelijk kon ik de persoon loslaten die mij pijn gedaan had. En hoe moeilijk is dat? Het eerste, het loslaten van je boosheid. Het tweede, het loslaten van die persoon die je pijn deed. Hoe moeilijk is dat? Vergeving. Wat ook de reactie is van de persoon die jij wilt vergeven, of die jij vergeeft, hè? Hoe teleurstelt het misschien ook? Het is Gods vraag aan ons om te vergeven. En om genadig te zijn. Want God heeft ons vergeven. En hij is ons genadig. Hij heeft zich met ons verzoend. En dat mogen we doorgeven aan die ander. Ons heeft hij die boodschap van verzoening gegeven. En dat is de derde. Niveau 3 van vergeving. Niveau 3 van vergeving is voor sommige mensen wat moeilijk ook. Maar dan gaat het echt om verzoening. Misschien is het wat onrealistisch, wat onmogelijk. Misschien een stap te ver voor sommigen. Maar het is de bereidheid dus om die ander, om met je die ander te verzoenen. Om in het reinen te komen met die ander. En met de ander weer verder te gaan. En ik besef ook dat het niet altijd mogelijk is. Soms ook maar beter van niet misschien. Soms is het te risicovol. Soms is het te gevaarlijk. En soms leeft die ander ook gewoon eenvoudig weg niet meer. Maar wanneer het wel mogelijk is, dan is dat ons doel. Het uiteindelijke doel. Om tot verzoening te komen met die ander. Wanneer de Almachtige God ons vergeeft, door de Heer Jezus, dan zegt hij niet van, nou, ik vergeef je al je zonden, maar daarna zien we elkaar nooit meer terug. Jij jouw kant op, ik mijn kant op. Nee, dat zegt hij niet. Ik vergeef je al je zonden. Ik doe alles bij je weg, we maken het helemaal in orde, maar daarna scheiden onze wegen. Dat zegt hij niet. Nee, hij wil juist de relatie herstellen. Gods vergeving leidt naar verzoening. Ondanks jouw zonde, ondanks mijn zonde, ondanks onze zonde, ondanks al ons tekortkoming, alles wat we verkeerd gedaan hebben, ondanks alles, wil hij tot verzoening komen. Hij wil met ons verder. En daarom zegt de Bijbel hier ook, we hebben het met elkaar gelezen, in vers 19, kijk, vers 19, daar staat, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. Verzoend, verzoend, verzoend. Hij heeft zich met ons verzoend. En wij hebben die banden met elkaar. God heeft alles goed gemaakt. Hij heeft het allemaal in orde gemaakt. Hij heeft de relatie met jou hersteld. Hij wil met je verder. En je mag elke dag als een kind bij hem komen. Als een vader. Je mag bij hem op schoot zitten, zegt zelfs een lied. Zo dicht, zo intiem mag het zijn. Die relatie met God. Ja, dat is wat God wil doen. Weet je, mensen zeggen misschien wel tegen je, nou, je moet vergeven en vergeten. Maar dat doen we niet. Nee. We vergeven en we onthouden. Dat is vaak wat we doen. We weten nou heel goed hoe het was, toch? Vergeten, dat is heel moeilijk. Vergeven is misschien nog makkelijker dan vergeten. Want we doen het gewoon niet. En als je onthoudt, dan moet je er dus bij denken dat je vergeven hebt. Moet je heel veel dingen onthouden. Maar ik wil jullie zeggen, totale verzoening vereist zowel vergeving van het slachtoffer als berouw van de dader. Verzoening, hè? Totale verzoening eist zowel vergeving van het slachtoffer als berouw van de dader. Voor verzoening heb je dus twee partijen nodig. Vergeving kan van één kant. Ik kan iemand vergeven en zeggen, oké, ik zet mezelf vrij daarin. Dan word ik zelf vrij als je iemand anders vergeeft. Maar verzoening heb je met twee partijen nodig die met elkaar verder gaan. En dat is ook zo in onze relatie met de Heere God. Hij biedt ons vergeving aan. En hij heeft zelfs al het betaalmiddel in handen. Hij heeft alles geregeld voor ons. Het bloed van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Hij heeft alles al klaar liggen. Maar hij vraagt van ons om, als we willen verzoenen, om onze zonden te belijden, om berouw te hebben over onze schuld, om daarmee te komen. Dat vraagt hij. En dan wil hij die verzoening. Dan zegt hij, ik wil met je verder. Als jij alles belijdt, ga ik met je verder. Ga ik met je door. En daar hebben we moeite mee. Want die persoon die jou pijn gedaan heeft, ja, die belijdt misschien nog wel schuld. Die herkent misschien wel een paar dingen, maar zijn berouw is lang niet genoeg in jouw ogen. Je verwacht veel meer berouw. Veel meer tranen, misschien veel meer. Toch? Dat is wat we vaak hebben. In onze ogen is lang niet genoeg. Want ja, die mate van die pijn en die zonde is veel groter dan de mate van berouw. We gaan het op een weegschaaltje leggen. We wegen tegen elkaar af. En hij zegt misschien wel, ja sorry, maar hij weet misschien niet eens hoe erg het is, hoe bij jou overgekomen is, hoe erg jij die zonde oppakt, wat hij gedaan heeft. Ja, zeg het maar. Maar hoe is het met ons, als we naar de Heere God kijken? Is onze mate van berouw genoeg? Weegt het op tegen de zonden die wij tegenover hem gedaan hebben? Hoe is die balans? Ik denk dat we nooit genoeg berouw tonen. Maar zijn genade is zo oneindig groot. Hij overdekt het. De genade is groter dan ons berouw. Zijn genade is mij genoeg. In de Bijbel lezen we het verhaal over Jacob en Esau. Een tweeling. En Esau is een paar minuten eerder geboren, dus hij is de oudste. En hij heeft dan ook het recht, het eerstgeboorterecht, maar ook het recht op de vaderlijke zegen. Veel meer dan zijn jongere broertje. Een paar minuten jonger, maar hij is toch de jongere. En Jacob die is daarmee bezig en die ontfutselt hem deze twee dingen. Die twee belangrijke dingen. Hij bedriegt hem gewoon, dat doet hij, dat doet Jacob. En Jacob weet dat hij schuldig is. En hij weet dat Esau wraak zal nemen. Hij kent zijn broer aardig goed. En daarom vlucht hij weg en hij verbergt zich voor zijn broer. Tientallen jaren spreken en zien de broers elkaar niet. Maar er komt een moment dat Jacob en Esau elkaar weer zullen treffen. En hoe dan? Hoe ga je dan elkaar ontmoeten? Er komt een moment dat je diegene zult treffen met wie je het zo moeilijk hebt gehad. En dan? Jacob en Esau. Ze zullen elkaar ontmoeten. En Jacob die ontvangt het bericht. Esau komt eraan met een leger van 400 man. En Jacob die schrikt ervan en hij wordt doodsbang. Hè? Hij doet het bijna in zijn broek, zou je kunnen zeggen. Maar zo is ongeveer de houding van Jacob. En in een wanhopige poging om toch nog iets te redden, te redden wat er te redden valt, verdeelt hij de groep. Zijn hele gezin en al zijn bezittingen, alles verdeelt hij in twee stukken. In twee groepen, hij maakt er twee groepen van. Hij zegt, en als er dan één aangevallen wordt door Esau, dan heb ik misschien nog het andere gedeelte over. En hij is zo bang dat hij zelf achteraan gaat. En zo gaan ze op weg naar richting Esau. En zelf zit hij helemaal achteraan als een soort angsthaas. En dan? En dan komt het moment dat ze elkaar gaan ontmoeten. En wat gebeurt er dan? Het moment breekt aan. En in Genesis 33 vers 3. Dan lezen we in één keer dat er wat gebeurd is. Jacob heeft zich veranderd. Want er staat namelijk in, Jacob, in Genesis 33 vers 3. Jacob loopt naar voren. Hij was achteraan de stoet en hij gaat nu naar voren. Zijn angst overwint hij blijkbaar. Om naar zijn broer toe te gaan. En hij buigt zich, hij is bij zijn broer en hij buigt zich 7 keer diep voor zijn broer neer. Jacob toont berouw. Hij weet dat hij schuldig is over zijn zonde, over zijn fouten. En hij buigt zich 7 keer diep voor zijn broer. Jacob vernedert zich voor Esau. En wat doet Esau? Slaat hij hem om de oren? Wat is zijn reactie? Nee. Esau komt eraan, staat. Maar Esau snelt hem tegemoet, omarmt hem, valt hem om de hals en kust hem en beide huilen. Als kleine kinderen, zou je kunnen zeggen. Vallen ze elkaar om de hals en zij janken als de tranen ervan afvliegen. Dat is vergeving niveau 3. Dat is verzoening. Dat is verzoening. Dat je elkaar zo om de hals vliegt en elkaar kust en met elkaar verder gaat. Dat is verzoening. Hoe moeilijk is dat? Weet je, in die stoet loopt een klein ventje mee. Een klein ventje nog, misschien een jaar of 10, denk ik, misschien zo voor me. En die zit te kijken en die zegt, oh, wat ik nou allemaal meemaak vandaag is wel heel bijzonder. Ik ken mijn vader aardig goed, maar dit had ik nooit van hem verwacht. Mijn vader, en ik heb ook wel eens een keer iets over oom Esau gehoord, maar wat er nou precies allemaal mis is, eigenlijk geen idee. En dan zie ik daar mijn vader in één keer van achter naar voren rennen, op oom Esau af. En oom Esau die komt eraan en die geeft mijn vader een knuffel en ze staan daar te janken. Wat is dit allemaal? Oh, denkt hij, is dit nou verzoening? Zo verzoen je dus blijkbaar met je broer. En die les die Jozef daar leerde, ik heb het over Jozef, die in die stoep meewandelde. Die les die Jozef daar leerde van zijn vader, om te verzoenen met zijn broers. Die les die nam hij mee toen hij zelf in de clinch lag met zijn broers. Die hadden hem verkocht als slaaf en naar Egypte. En uiteindelijk was hij dan onderkoning van Egypte geworden. En toen was er een hongersnood en toen kwamen die broers. En toen verzoende hij zich met zijn broers. Op dezelfde manier als zijn vader deed met zijn broer. Die les mag je leren. Wat is verzoening? Wat is verzoening? Jong geleerd, oud gedaan. Die lessen van vroeger mag je meenemen. En Jozef nam het mee. En die huilde ook. En die omarmde zijn broers. En die kuste zijn broers. Net als zijn vader deed bij zijn broer. Totale verzoening vereist zowel vergeving van het slachtoffer als berouw van de dader, hebben we gezegd. Het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, dan is het prachtig. Prachtig. En wanneer we andere mensen vrij spreken, dan voelen we onszelf ook vrij. Bevrijd. Bevrijd. Want ons, staat er al, ons heeft hij de boodschap van verzoening toevertrouwd. Heere God deed het eerst. Hij zegt, en nu mogen jullie. Nu mogen jullie met je ander verzoenen. Want die boodschap heb ik jullie verkondigd. Tommy kroop dronken achter het stuur. En door het ongeluk wat hij veroorzaakte, stierf Freek, de student van 18 jaar. De zoon van Elsa en Mark. En bij de rechtszaak kreeg Tommy te horen dat hij voorwaardelijk vrij was. En Elsa zinde op wraak. Maar Elsa had een probleem. Elsa had een probleem, ze was namelijk christen. Nou, is zelf geen probleem, maar ze was christen. Ja, En dat gaf haar een andere houding. Want ze had namelijk Gods genade ontvangen. Gods verzoening ontvangen. En Elsa bracht haar pijn bij God. En in het gebed realiseerde zij zich dat de zoon van haar hemelse vader ook op een, ja, hoe moet ik het zeggen, een onschuldige manier gedood werd. Hij was gedood. Hij had er niet om gevraagd, maar hij werd gedood. En ze wist dat ze Tommy moest vergeven. Zoals God haar vergeven had. En Elsa ging erop af en ontmoette Tommy. Kun je het voorstellen? Die jongen ontmoet die je zoon doodgereden heeft. Je ontmoet die jongen. En ze vertelde hem dat ze hem wilde helpen. Als christen wilde ze hem wel helpen. En Tommy kwam uit een gebroken gezin en had moeite met alcohol. En hij had echt hulp nodig. En hij accepteerde haar hulp, die zij aanbood. En niet veel later werd hij dronken opgepakt. Hij had zijn woord gebroken en werd in de gevangenis gezet voor 3 maanden. En in die 3 maanden werd hij regelmatig bezocht door Elsa, de moeder van Freek. En toen hij na 3 maanden vrij kwam, werd de contact met Mark en Elsa nog wat frequenter. Mark en Elsa waren christenen en vertelden hem over de Heer Jezus. En uiteindelijk kwam het zo dat Tommy tot geloof kwam in de Heer Jezus. En dan? En zo kon het gebeuren dat op een avond dat ze hem meenamen naar een kerkdienst, een doopdienst, en dat op diezelfde avond Mark de moordenaar van zijn zoon doopte. Dat is verzoening. Dat is verzoening. En Elsa en Mark, die gingen Tommy uiteindelijk zien gaandeweg als hun eigen zoon. En ze nemen hem elke zondag mee naar de kerk. En ze eten samen, ze doen leuke dingen samen. En hij belt hen elke dag. Alsof het hun eigen zoon is. Verzoening. En een geweldig verhaal eigenlijk, hè? Als je zo over nadenkt. Nog waar gebeurt ook. Alleen de namen zijn een beetje verdraaid. Waar gebeurt verhaal? Maar de vraag is voor vanavond. Wat doen wij met de boodschap van verzoening? Maar die is ons toevertrouwd. Die is ons toevertrouwd. Ben je tot vergeving bereid? Ben je tot verzoening bereid? Is er iemand die jij moet vergeven, die je moet verzoenen, met wie jij, voor wie je goed moet doen, voor wie je moet bidden? Is er iemand? Wat doen wij? Wat doe jij met de boodschap van verzoening? Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, als we zo uw woord openen en nadenken, Heer, over verzoening, dan zijn we u zo ontzettend dankbaar dat we u zo mogen kennen. Dat uw zoon stierf aan het kruis en dat hij verzoening voor ons bracht. Dat wij verlost zijn van onze zonden, verlost zijn van onze schuld. En dat we onberispelijk voor u kunnen staan. Om wat hij gedaan heeft. Niet omdat wij gedaan hebben, maar omdat hij het gedaan heeft. Hij heeft het volbracht voor ons. Heer, die boodschap is helder. Die boodschap is duidelijk. Maar de vraag vanavond is, wat doen wij ermee? Wat doen wij met die boodschap van verzoening? Hoe staan wij tegenover anderen? Hoe pakken wij het op? Heer, en helpt u ons daarbij, want hoe moeilijk is dit? Dit is zo ontzettend lastig. Heer, geef ons woorden. Geef ons de juiste houding. Geef ons de inspiratie. Geef ons wijsheid om dit te kunnen doen. Heer, wat zou het geweldig zijn dat dit een gemeente zou kunnen zijn. Waar van hein en ver men weet, dit is een gemeente waar verzoening mogelijk is. Waar verzoening te vinden is. Omdat het leeft in de harten van een ieder. Omdat hier vergeving is. In het hart van ieder. Omdat hier genade is in het hart van ieder om uit te delen. Dank u wel dat u ons erbij wil helpen. Dank u wel, Heer, voor uw genade, want dat is ons genoeg. Amen. Nou, we zijn er bijna aan het eind gekomen. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Dan gaan we een zegen bidden. En als het goed is, zien we met elkaar volgend jaar weer terug. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit uur bij elkaar konden zijn. Dat uw woord geopend is, dat u gesproken hebt en dat we uw zegen mochten ontvangen. Dat we uw genade mochten ontvangen, dat we uw liefde mochten ontvangen. Dat we uw vergeving mochten ontvangen en dat we uw verzoening mochten ontvangen om het door te geven aan een ander. Heer, dank u wel. En zo bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van onze hemelse Vader en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest bij ons allen zijn. Vandaag, morgen, de komende tijd, tot de dag dat we de Heer Jezus zullen ontmoeten. En weet, die dag zal spoedig zijn. Wees gezegend in zijn naam. Halleluja. Maranatha. Amen. We zingen nog één lied over God die onze herder is. En dan gaat het ook over genade. Genade brengt ons naar huis. En zo mag u naar huis vanavond met de genade van God.